Boven de preek staat als tekst en het is tegelijk ook het thema Kinderen van God. Kinderen van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik heb het nog even overwogen om vanmorgen niet de kinderen naar voren te halen, maar u allemaal. En dan met u het gesprekje te gaan voeren. En dan had ik u gevraagd, wat is nou uw favoriete Bijbelse figuur? En dan mag u niet God of Jezus noemen. Wat is nou uw favoriete Bijbelse figuur en waarom is dat dan zo? Wat trekt zo in hem aan? Wat spreekt zo tot u? Iemand zegt dan misschien David. Ik kies David, want David, dat is toch een fascinerende figuur. Een klein manneke eigenlijk, maar moedig. Denk aan Goliath. Tegelijkertijd ook iemand met gevoel en met humor, met compassie. Als hij de kans krijgt om Saul te doden, heimelijk, daar in die grot, dan doet hij het niet. Maar ook iemand die zo menselijk is. En niet te min is om, als hij fout geweest is, om dat dan ook toe te geven. Als het moet. Een ander die zegt, nou nee, het is niet zozeer David die heel nabij komt, die heel dichtbij is. Het is voor mij veel meer een Petrus. Die haantje de voorste. Rap van tong. En weer een ander zegt, nou, vreemd misschien, maar ik kies iemand die eigenlijk helemaal niet zo'n duidelijk profiel heeft. Ze heeft niet eens een naam. De Canaanitische vrouw, zij die geen genoegen nam met de afwijzende woorden van Jezus keer op keer, maar bleef proberen, bleef aanhouden, totdat Jezus zich naar haar toewendde. Vaak zit er in die keuze iets van, zo zou ik ook willen zijn. Zo zou ik kind van God willen zijn. Ik denk dat bij die vraag, bij dat gesprekje, dat denkbeeldige gesprekje hiervoor in de kerk, dat eigenlijk niemand zou zeggen, Paulus, geef mij nou Paulus maar, vanwege zijn prachtige brieven, of vanwege zijn durf en moed om steeds weer het gesprek aan te gaan over wie Jezus nu eigenlijk voor ons is. Of vanwege zijn mooie woordkeus of zijn heldere stijl. Nee, ik denk dat menigeen precies het tegenovergestelde zou zeggen. Als je nou één figuur uit de Bijbel zou mogen noemen die je niet zou kiezen, dan toch wel Paulus. Die moeilijke Paulus, die lastige Paulus, zo'n ijzervreter die maar niet loslaat. Ik kan me voorstellen dat het zo ervaren wordt. Ik weet ook zelf niet of ik nou direct Paulus zou noemen als mijn favoriete figuur uit de Bijbel. Maar het is wel jammer. Het is wel jammer dat Paulus die naam gekregen heeft, want juist Paulus wil ons zicht geven op Jezus, op God. Hij zoekt naar woorden, hij worstelt met woorden. Er zit bij Paulus iets hartstochtelijks in. Hij wil zo graag ons duidelijk maken waar het God, waar het Jezus nu om te doen is. Hij houdt maar niet op. Veel in het geloof heeft, denk ik, samenhang met het woord liefde. Ik hou van jou. Nou, dat kun je een keer zeggen. En de eerste keer, dan is dat natuurlijk iets onzekers, voorzichtig. Een eerste keer, dan heb je iets te overwinnen. En als je het dan gedaan hebt en het wordt ook nog beantwoord, dan is dat iets van opluchting, dan is dat vreugde, dat is blijdschap. Heerlijk dat je dat hebt kunnen zeggen. En een tweede, en een derde, en een vierde keer, dan gaat dat ook nog goed. Maar op den duur, dan treedt er slijtage op. Dan zul je toch echt moeten zoeken naar een andere toon, naar een andere manier van zeggen, naar andere woorden. Dan wordt het iets van, jij bent alles voor me. Of, ik kan niet zonder jou, maar ook dat soort zinnetjes slijt. Misschien kijkt u wel eens naar Hour of Power van dominee Schuller, Crystal Cathedral. Die heeft dan een soort van leus, God houdt van u en ik ook. Dat is mooi en het is waar. Tenminste, ik hoop dat hij inderdaad ook van de mensen houdt, ga ik wel vanuit. Maar op den duur slijt het, dan wordt het een motto, dan wordt het een karikatuur. Dan wordt het moeilijk om daardoor geraakt te worden, overtuigd te worden. Daarom, het is zinvol om te zoeken naar alternatieven. Het is zinvol om te kijken, hoe kunnen we dat nou onder woorden brengen? Die wezenlijke notie, dat belang dat eigenlijk onder al ons geloof ligt, namelijk God houdt van u. En dat is wat Paulus probeert te doen. Hij probeert dus steeds weer nieuwe woorden te vinden om die aloude waarheid, om dat aloude gegeven zo onder woorden te brengen dat het raakt, dat het zich verdiept, dat we daarin groeien, dat we daarin verder komen. En dan gebruikt hij woorden, beelden, begrippen. Hij helpt ons te verbeelden. Hoe zit dat nou met God en mens? Nou, om te beginnen dan maar met de woorden van Prediker. Wij mensen, wij wonen hier op de aarde en God is in de hemel. Daar zit dus duidelijk verschil in. Nou, dat wisten we natuurlijk al lang. Er zit ook een gevoel van afstand in die woorden. Nou, ook dat wisten we al wel. Maar goed, ondanks dat verschil, ondanks die afstand die we dikwijls ervaren, wat is God nu voor u? Wie is Hij voor u? In de krant las ik onlangs een artikeltje over een onderzoek dat gedaan was in Amerika. En daarin werd God geschetst door de gemiddelde Amerikaan. En dat is Amerika-Nederland niet, maar we hebben toch best wel veel gemeen en veel van wat in Amerika leeft, dat leeft uiteindelijk later ook hier. God werd daar voor de meesten voorgesteld als een soort van butler. Hè? Zo'n mansfiguur die dan 's morgens, zonder dat je daarom hoeft te vragen, je ontbijt op bed komt te brengen. Of die je kunt roepen als het nodig is. Of iemand die de deur voor je gasten opendoet. Die ervoor zorgt dat de boodschappen worden gedaan die jij wilt hebben. En alles natuurlijk heel discreet en alles op gepaste afstand. En niet te vergeten ook het meeste op afroep als het nodig is. Gemak dient de mens. En omgekeerd. Kun je ook vragen, hoe kijkt God naar ons, naar u, te midden van die miljarden mensen op aarde? Ziet Hij ons wel? En hoe dan en wat dan? Paulus neemt het uitgangspunt in die eerste vraag. Hoe staan wij tegenover God? Wat verwachten wij van Hem? Hoe gaan we met Hem om? Wat willen we van Hem? En dan zegt Paulus eigenlijk, nou, dat is niet zo eenvoudig. Hij zegt eigenlijk op een andere manier, dat is niet zo eenvoudig als in dat Amerikaanse onderzoek. God als een soort van butler, God als iemand die er maar even bij roept. Paulus zou dat eerder inderdaad al een gecorrumpeerd geloof noemen. Gecorrumpeerd. In die zin, niet waar geloof. Want het is niet eenvoudig, dat weet Paulus. We leven in allerlei krachtenvelden. Het is niet alleen maar genade en licht. Nee, Het is ook zonde en duisternis. Het is niet alleen maar geest en willen, maar het is ook vlees, lichaam, oerdriften. Het is niet alleen leven, maar ook dood. Het is niet alleen vrijheid, maar ook gebondenheid. Niet alleen evangelie, maar ook wet. En nou dreigt u misschien al wel af te haken. Allemaal, en dat is nou zo typisch, Paulus, allemaal van die grote woorden, van die abstracte begrippen. Ik kan het ook anders proberen te zeggen. Wat zegt Paulus eigenlijk? Nou, ik probeer de realiteit van het leven onder woorden te brengen. En Paulus doet dat dan inderdaad niet op de manier van het levenslied. Dat is ook een manier, het levenslied, de smartlap, waarin alle ellende van het leven en je bent verliefd op iemand en vervolgens word je bedrogen. Of je wordt ouder en juist diegene waarvan je hield, die wordt ziek. En zo. Al die dingen komen in het levenslied voor, heel concreet, heel direct. Maar je hebt ook het lied dat veel indirecter, veel gestileerder aan de orde stelt. Nou, zo doet Paulus dat ook. En wat zegt Paulus dan eigenlijk? We willen wel, we hebben zelfs de beste bedoelingen, maar het mislukt zo vaak. Het is niet alleen dat licht, niet alleen genade, maar ook zonde en duisternis. Paulus is daarvan overtuigd dat het leven nou juist zo moeilijk, zo lastig, trouwens ook zo spannend maakt. Je hebt bijvoorbeeld voorgenomen in 2006, ik ga afvallen. Ik ga stevig afvallen. Ik laat alles staan. Maar dan kom je op die verjaardag en dan staat daar die zelfgebakken taart. En dan zegt ze, je moet toch echt een stukje proeven hoor, een klein stukje maar. Ja, wat doe je dan? Dan laat je het toch niet staan. Toch? Of je hebt je voorgenomen om op te houden met roken. En net als anders ga je in de pauze mee met je maten naar de rookruimte. En dan wordt er natuurlijk toch eentje aangeboden. Wat doe je dan? We willen wel in God geloven. We willen wel met God leven. Maar Paulus is daarin een diepe denker. Hij verwerkt zijn eigen ervaringen. Hij weet de weg. Hij heeft eens geprobeerd inderdaad alle regels van de wet na te volgen. De 10 geboden. Maar hij heeft ook ervaren dat het gevaar dan groot is. Dat het nooit genoeg is. Dat je nooit genoeg de regels volgt. Dat het nooit alle regels zijn. Want dat waren er natuurlijk in het Jodendom meer dan 10 geboden. Het waren er 613 verboden geboden. Het gevaar dat het iets heeft van die Pijnenburgkoek uit de reclame. Dat het steeds net iets hoger hangt dan dat je erbij kunt. En steeds maar proberen, proberen, proberen. En het lukt niet. Dat wekt onzekerheid. Dat roept een gevoel op van dit kan ik niet. En dat kan ik niet. En als ik het probeer, dan gaat het vast niet lukken. Een ander gevaar is dat als je dan al die regeltjes volgt, dan als je precies dat pad volgt, wat ook door de Bijbel en door de schriften, door de kerkelijke traditie is uitgezet, dat je dan hoogmoedig wordt. Dat je op de borst gaat kloppen en gaat zeggen, kijk mij eens, ik doe het goed. Maar de kans is groot dat het dan niet meer gaat om God, maar om de regels. En dan denken wij misschien wel eens nou, ja, nee, dat doen wij natuurlijk niet. Dat doen ze in zware kerken, waar je 2 keer op een zondag naar de kerk moet. En waar je dit niet mag en dat niet mag en een heleboel nog meer niet mag. Maar het zou ook wel eens in ons eigen leven, ook in onze eigen kringen, op een weer wat andere manier het geval kunnen zijn. We leggen veel nadruk op de zorg voor de naaste. Hulp En dat is ook nodig, dat is ook goed. Maar we kunnen daar ook helemaal in opgaan. Gezin is belangrijk. Staat hoog in het vaandel, ook bij ons. Maar ook in dat gezin kun je opgaan. Eert uw vader en uw moeder, zo leven inderdaad, ook dat je als ouders eerbied waardig bent. Maar je kunt erin opgaan, zo in jezelf gekeerd raken, dat je verder ook niets anders meer wil doen. Nou, al die vormen van denken dat je de regels goed volgt, dat je precies doet wat nodig is. En je daarop voor laten staan, je daar niet meer op aan laten spreken. Dat is wat Paulus ziet gebeuren. He, dat je niet meer de relatie met God onderhoudt, maar dat je niet meer omhoog kijkt, maar naar beneden kijkt, naar de letters. Dat je een letterknecht wordt. Wet. Wetticisme. Dat je een gevangene wordt van je eigen overtuiging. Ik moet. Als we dat gaan zeggen, dan mag er een belletje gaan rinkelen. Ik moet. Daarom nu heeft God Jezus gezonden. Om die kringloop, hè, die kringloop steeds van waarin wij in onszelf opgesloten raken, waarin we in de regels opgesloten raken, om die kringloop open te breken. Om door zijn lijden en sterven te vergeven wat geweest is. Om onze eigen twijfel te doden, om ons te richten op hem. Om het opnieuw te proberen, om het opnieuw te durven te proberen. Steeds weer, om ook niet op te geven. Dat is de geest van Christus. He. Jezus laat zien, het is niet leven na de letter van de wet. Het is leven met God. Als kind van God. En daarmee komen we iets op het spoor. Als het gaat om geloven, als het gaat om geloofsleven. Paulus zegt dan, wij worden door de geest kinderen van God genoemd. Ziet u, dat is weer hetzelfde als Jezus Christus die in ons leven komt. Iemand van buitenaf en die als het ware die dodelijke cirkelgang openbreekt. Nu, zo is dat ook met de geest. We zeggen dat niet zo snel uit onszelf. Ik ben een kind van God. Misschien zelfs dat we het wat overdreven vinden, wat vroom vinden. Daar hebben we de geest voor nodig. Daar hebben we God zelf voor nodig. En door die geest zeggen wij Abba, Vader. Dat klinkt voor ons zelfs misschien nog wat formeel. Zelfs in de Nieuwe Bijbelvertaling. Abba, Vader. Er had eigenlijk misschien ook wel zoiets kunnen staan als je kijkt naar de gevoelswaarde van het woord, van het Hebreeuwse woord, papa. Dat klinkt anders. De geest door wie wij zeggen Abba, dat is papa. Dat heeft iets vertrouwds. Dat is degene waarmee je stoeide. Dat is degene op wiens rug je paardje mocht rijden. Dat is degene bij wie je even mocht koppeltje duiken. Dat is degene die je moed insprak toen je gepest werd. Dat is degene tegen wie je opkeek en die groot en sterk was en van wie je zei, mijn papa, dat is de allerbeste. Zo, papa. Maar Paulus gebruikt dan wel een woord dat komt uit de sfeer van de adoptie. He, wij zijn in die zin niet Gods kinderen dat God ons verwekt heeft, dat hij in die zin vader is of is geweest. Nee, wij worden als gelovigen door hem geadopteerd als zijn kinderen. Hij zegt het ons, jij bent mijn kind, mijn geliefd kind. Dan moeten we wel oppassen, want dan denken wij natuurlijk heel gauw aan spoorloos. Dat programma waarbij je inderdaad soms niet kunt laten om een traantje weg te pinken. Als je ziet dat kinderen na zoveel jaren hun ouders terugvinden. Kinderen die op zoek zijn naar hun roots, hun wortels, die willen weten waar ze vandaan komen, van wie ze nou bepaalde karaktereigenschappen hebben. Die willen weten waarom ze zijn afgestaan, Omdat ze soms het gevoel hebben verstoten te zijn, niet gewild, niet gewend, niet geliefd te zijn. En tegelijk zie je dan ook vaak in dat programma een hele grote loyaliteit naar de adoptieouders. Die willen ze geen pijn doen, want die hebben hen geholpen te groeien, tot ontplooiing te komen. Die hebben eraan mee bijgedragen dat ze zijn wie ze nu zijn. Maar het beeld van Paulus is sterker. Dat is niet iets van natuurlijke ouders naar adoptieouders. Het beeld van Paulus is sterker, want Paulus zegt, je bent niet meer een slaaf, je bent niet meer een knecht. En niet iemand die precies moet doen in die zin wat God wil, in die zin van dat je slaafs moet volgen, dat je een slaaf bent van hem, van God. Angstig, niet weet wat er gaat gebeuren. Je bent niet meer een slaaf, maar je bent een kind van God. En dat betekent tegelijkertijd ook iets van afhankelijkheid, maar ook iets van bescherming en een plek om te groeien, om te ontwikkelen, om initiatief te nemen, om groter te worden, om tot je bestemming te geraken. Dat wil gezegd zijn met kind van God zijn. Daar gaat het om. Daar gaat het God om. En wie gelooft in Jezus Christus, die mag leven, zo leven als een kind van God. Ik moet daarbij denken aan een verhaaltje van een moeder die uit het ziekenhuis thuis kwam. En ze kon nog niet zoveel, had tijd nodig. En haar zoontje vroeg, wat kan ik voor u doen? Ze zei, nou, ik wil wel een glas water. En het jongetje rende naar de keuken, hij viel bijna over de drempel. En moeder hoorde dat hij in de keuken ook nog eens een glas liet vallen. En het water dat spoot uit de kraan, alle kanten op. En toen het jongetje met het glas water weer terugkwam, gehaast, hijgend, toen bleek dat het glas ook nog niet zo schoon was en het jongetje met zijn vieze hand aan de binnenkant van het glas gezeten had, zo een moddertje, een straaltje modder aan de binnenkant van het glas liep. Maar de moeder dronk het glas gewoon leeg. Als ze in een restaurant was geweest, als het was gegaan om een ober of wat dan ook, dan had ze het teruggestuurd en had ze een ander glas gevraagd. Maar dit was haar kind, haar geliefde kind. Zo is het ook in het leven. Zo is het ook in de omgang met God. Wij zijn zijn kinderen, zijn geliefde kinderen. En dat mogen we weten, juist op deze zondag. Daar mogen we juist nu aan herinnerd worden. De dag waarop we gedenken dat tot Jezus is gezegd. Jij bent mijn kind, mijn zoon, mijn geliefde. Zo in hem, wij ook. Amen.